ons niets aantrekkend van het kerkelijk jaar, gaan wij gewoon weer naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, het laatste gedeelte feitelijk van deze brief. Nou, we beginnen bij vers 6. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. U vindt daar twee verschillende termen voor hetzelfde, namelijk regel, verpakt in de uitdrukking ongeregeld, regel, en daarna in vers 6 nog steeds inzetting. Hier wordt niet alleen gezegd dat er zijn die ongeregeld wandelen, namelijk niet in overeenstemming met de inzetting die hij met name van Paulus en Timotheus en Silvanus heeft ontvangen. Want dat is maar een bijzin eigenlijk. Wat er gezegd wordt is dat wij ons zouden onttrekken van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. En dat is voor sommigen helemaal een moeilijke zaak. Hè? In de eerste plaats, wij hebben de regels een beetje losjes gemaakt of zelfs afgeschaft. Dat is makkelijker, dan hebben we wat minder verantwoordelijkheid. Ik kom zo op die regel en inzettingen terug. We zijn tolerant geworden. En bovendien hebben we onze gemeenschap, dat wil zeggen aan de buitenkant, onze georganiseerde eenheid gesteld boven alles. En al het andere wordt daar aan ondergeschikt. En dat is, daar kunnen we natuurlijk uren over doorgaan. Weken als moet, omdat heel de kerkgeschiedenis zo bepaald is geworden. Namelijk, wat is belangrijker? De organisatorische eenheid van de christenen, het christendom, de kerk, dan wel het plaatselijke kerkgenootschap of de Bijbel? En het stellen van de vraag levert nooit meer een antwoord op. Dat kan namelijk niet. Want het punt is dat de eenheid van de gemeente in de praktijk tot stand komt door de Bijbel. Door het woord van God. Als je een keuze voorstelt, gaat het om de eenheid of gaat het om de Bijbel, dan heb je mensen voor het blok gezet. Het gaat om de Bijbel en daarmee om de eenheid. Maar het gaat alleen maar om die eenheid en eensgezindheid die het resultaat is van het leven brengende woord van God. Het woord dat in onze harten geplant wordt, het welk onze zielen zal zalig maken, et cetera, et cetera. Dat is geen keuze, feitelijk. En als men toch een keuze maakt, dan heeft men een verkeerde eenheid voor. Hè? En dat gebeurt natuurlijk. En men denkt dat men eenheid bewerkstelligt door het vaststellen van de statuten en dan iedereen die te laten ondertekenen, of een geloofsbelijdenis, of hoe je die dingen maar noemt, weet u wel. En die worden, daar moet je dan mee instemmen en dan heb je zogenaamde eenheid. Hè? En zo breidt de ledenlijst zich uit en dat soort dingen meer. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Hier staat trouwens uitdrukkelijk dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. Zich onttrekken aan, dat maakt het ook al moeilijk om het te plaatsen in, laten we zeggen, een kerkelijk kader. Ik probeer namelijk en passant in het voorbijgaan erop te wijzen dat zo'n kerkelijke orde in de praktijk in de Bijbel helemaal niet voorkomt. Hè? Je moet je onttrekken aan een ieder broeder die ongeregeld wandelt. In kerkelijke praktijk is het andersom gewoonlijk, hè? Dat weet u. Hè? Wij onttrekken ons niet aan een broeder die ongeregeld wandelt. Wij flikkeren een ongeregeld wandelende broeder gewoon eruit. Hè? Het gaat zo snel, je ziet een flits. Dat is flikkeren. We hebben er ook een ander woord voor. Ik weet niet of dat een net woord is. Dat heet excommuniceren. Is dat dan een nette woord? Dat betekent, we gooien iemand uit de commune. Maar goed. Dat is een rare ding, hoor, woorden. Excommuniceren. Wij zetten iemand buiten onze gemeenschap. Waar buiten? Die wordt moeilijk nou, hè. Wat is dan eigenlijk die gemeenschap? Dat moet je toch weten, anders kun je er niet iemand uitgooien, werpen. Dat wordt het moeilijk, dus dan gaat men zoiets bepalen. Wat is dan onze gemeenschap? Waar ik vandaan kom, daar zeiden ze, gemeenschap wordt gevormd door de viering van het avondmaal. En als iemand daar dus aan deelneemt, is hij in gemeenschap, heet dat. In dat jargon. Begrijp je me niet verkeerd, ik ontken dat niet. Ja, maar ik vind het wel erg oppervlakkig eigenlijk, persoonlijk. Want ja, kijk, binnen Bijbels verband zou duidelijk moeten zijn toch dat die gemeenschap waaraan wij ons eventueel zouden onttrekken, dan wel waarin wij iemand eventueel zouden opnemen, helemaal niks met kerkelijke statuten of organisatie te maken heeft, maar gewoon met ons praktisch leven. Met de vraag, met wie gaan wij om? Kijk, men heeft onze bijeenkomsten georganiseerd. En men heeft de gang van zaken in onze bijeenkomsten gemaakt tot een liturgie. Als bijvoeglijk naamwoord is hij altijd nog sterker. Het is liturgisch. Dan wordt het nog vager. En je kan daar zelfs in afstuderen. In liturgie. Hoe je een bijeenkomst van gelovigen moet inrichten. Maar wij zijn het natuurlijk helemaal kwijtgeraakt. Want wat het oorspronkelijk was, is dat de gelovigen gewoon met elkaar afspraken, laten we dan op die gewone eerste dag der week. Maar dat doet er nou niet toe. Laten we samenkomen en dan hebben we het er nog eens over met elkaar. En dat was het dan eigenlijk. En dat ontaarde dikwijls dus inderdaad in een in een chaos. En toen schreef Paulus en die zei, ja, maar God is een God van orde, je moet het een beetje netjes houden. En als iemand wat wil zeggen, oké, maar dan moeten de anderen wel zwijgen natuurlijk, want anders heeft het geen zin. Dat anderen luisteren en misschien willen jullie samen een lied zingen. Nou, doe dat dan, zal ik maar zeggen. Daar moet ruimte voor zijn. En het is gewoon een ongedwongen bijeenkomst, zal ik maar zeggen. Het ideale verjaardagsfeestje, lijkt mij, ziet er ook zo uit. Bij nader inzien, ik herinner me zulke verjaardagsfeestjes, hoor. Echt wel. We kwamen bij elkaar en er werd wat gesproken. En voordat het uit de hand kon lopen, dan werden de zangbundels uitgedeeld. En de rest van de avond werd werd er gezongen. Echt waar. Dat kan niet verkeerd gaan. Ja. Maar goed, liturgie. Hoezo, wat liturgie? Begrijp je wel? Nou ja, zoiets. Op die manier. En dat is onze gemeenschap. En dat is niet alleen op zondag, maar ook op maandag en dinsdag. Men ontmoet elkaar, men spreekt elkaar en al dat soort dingen meer. Je maakt deel uit dan van een gemeenschap. Niet omdat je ergens op een lijst staat of plechtig bent ingewijd of wat dan ook maar. Het is een praktische levensgemeenschap. Zie, daar gaat het over. En daaruit zou inderdaad buitengesloten worden en iedere broeder, maar let u op hoe het er staat, hè, in vers 6, hè, dat ge u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. Niet gooi hem eruit, maar gewoon ga er niet mee om. En de bedoeling is bovendien dat niet een officiële maatregel is die van bovenaf wordt opgelegd, maar dat het een persoonlijke aanbeveling is aan een ieder van ons. Wij gaan niet om met broeders die ongeregeld wandelen enzovoorts. Daar is een goede reden voor. Wij proberen onszelf te beschermen. Ons eigen leven namelijk, te beschermen. Hebben we die nog tot zover? Men heeft die dingen omgedraaid in de loop der tijd, hè? Men heeft gedacht van, als iemand niet deugt, dan gooien we hem uit onze gemeenschap, want die bepalen wij zelf. In werkelijkheid, wat de Bijbel leert, is dat wij ons zouden onttrekken van degene die ongeregeld wandelen. Maar betekent dat dan dat we iemand zo excommuniceren? Nee, dat betekent het niet. Dat we iemand beweren van het avondmaal, voor zover dat wat anders is. En dat is natuurlijk wat anders. Nee, want daar, het avondmaal hebben wij niks over te zeggen. Dat is onze tafel niet, daar zijn wij ook maar gasten en wij zitten daar ook maar aan. Daar hebben wij niks over te zeggen. Toen zei iemand, ja, maar dan word je daarmee besmet. Zeg ik, nou, dat heb je zeker zelf uitgevonden, want ik heb het nog nagevraagd aan Roel Coutinho, of weet die man, over die besmettelijke ziekten en bacteriën enzovoort. Of je mee besmet wordt als je met iemand anders een plechtige avondmaalsviering houdt. Of je daarmee besmet wordt met een of andere zondige ziekte of zoiets. Ik moet u zeggen, nee hoor, helemaal niet. Dat kan geen kwaad. Maar met zulke mensen in de praktijk van het leven omgaan, dat zou wel eens kwaadkop kunnen leveren, ja. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zegt de Nederlandse uitdrukking. En terecht. En ik kies dus waar ik mee omga. Ik kan u rustig zeggen, ik krijg nog mensen die contactarm zijn en dat compenseren door de hele dag achter de computer te zitten en allerlei berichten te verzenden. Er zijn er nogal wat bij die ik echt helemaal niet inkijk. Oh, van die delete. Er is niks te melden. Dat leidt je gedachten alleen maar af. Delete. Hè? En zo selecteert zich dat. En dat doe je met gezelschap ook. Je wil niet alles horen wat mensen te vertellen hebben, toch? Je wil je niet af laten leiden. En wat mensen doen, wil je ook niet weten, toch? Moeten zij weten, we bepalen dat voor onszelf. Ik zeg altijd, en ik denk ook dat dat waar is, dat is gewoon een kwestie van volwassenheid, hè. Kinderen moeten alles weten, zijn nieuwsgierig, daar moeten ze van leren, de wereld verkennen enzovoorts. Je houdt je hart voor ze vast, maar ik zeg altijd, wij volwassenen bepalen dat zelf wel wat we zien en horen willen enzovoorts. Zoeken we wel uit. Of ons dat helemaal lukt? Nee, dat niet. Maar we verbeelden ons inderdaad dat het ons redelijk lukt en we doen ons best. En wij als kinderen, gods, bedoel, volwassen, wij moeten ook opgroeien. Van melk naar vaste spijs enzovoorts. Nou ja, daar werkt dat net zo. En er zijn heel veel broeders en zusters waarvan ik er niet aan twijfel dat ze broeders en zusters zijn, maar die, als je het mij vraagt, ongeregeld wandelen. En ik wil er dus niet mee te maken hebben. Wegen gaan soms uiteen. En dat is dan maar zo. Maar dat is wel degelijk de verantwoordelijkheid die wij dragen. Want dat is ons leven. We zeggen, Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Of leid mij, o, leid mij toch voort aan uw hand. En meer van dat soort liederen. Wat dacht u wat dat in de praktijk dan zou inhouden? Daar gaat het hele leven toch over. Met wie gaan we om en met wie niet? Dat is het hele leven toch of niet dan? Ik kan me er niks anders bij voorstellen. Of dacht u dat het ging om de weg van A naar B te vinden? Dat betekent het toch niet? Dat gij u onttrekt van een iedere broeder die ongeregeld wandelt. Men zou het leggen naast Romeinen 14, waar staat dat wij die sterk zijn, ja, ik citeer het meteen uit weer een hoofdstuk verder, maar dat wij die sterk zijn, verantwoordelijk zijn om de zwakheden der onsterken te dragen. Dat wil zeggen, wij zouden degenen die zwak zijn in het geloof tot ons nemen. Diegenen die zwak zijn in het geloof, wandelen die dan wel geregeld? Het antwoord is waarschijnlijk niet, maar ze weten niet beter. Ze moeten het een en ander nog leren. Of zal ik meteen zeggen, ze hebben nog voorbeelden nodig. En daarom trekken we ze tot ons. Maar je hebt een heel andere categorie. Die wil geen voorbeelden, die wil geen regel, kom zo op die regel wel weer terug, hè. Die wil geen normen of wat dan ook. En daarmee zonderen zij zich af, feitelijk. En vervolgens, wij onttrekken ons aan hen. Als ze het niet willen, wat hoeft niet. Daar houdt het dus weer op. Ongeregeld wandelen wil zeggen, niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Bij inzetting, wet en gebod zeg ik altijd hetzelfde. Het zijn allemaal synoniemen voor onderwijs. En wet is er daar een van, maar het probleem is dat wij bij die woorden meteen denken aan dwingend opgelegde voorschriften. Dat komt omdat we zelf nooit volwassen geworden zijn. En denken dat wet is voor alle mensen in plaats van alleen voor kinderen. Dus we hebben het idee dat alle onderwijs daaruit bestaat dat wij voorschriften opgelegd krijgen. U weet wel, geboden in inzettingen bestaande en dat soort dingen meer. Het is een hardnekkig misverstand. Mensen noemen het calvinistisch. Wij calvinisten maken overal wet en dwingend voorschrift van. Misschien is het zo, maar eigenlijk is het wij onvolwassen mensen. En bovendien, van overheidswegen worden wij ook altijd onvolwassen gehouden. Dat doen allen die menen macht over ons te moeten uitoefenen, proberen ons onvolwassen te houden. En zij doen dat door ons wetten op te leggen. En ze doen dat zo nadrukkelijk en met zoveel succes dat wij al dat soort woorden die spreken over onderwijs, waardoor wij volwassen zouden moeten worden, hebben wegverklaard tot opgelegde inzettingen en geboden. Ik zal u niet nieuw in de oren klinken wat ik nu zeg, dus ik laat het er maar bij. Maar als het staat over inzettingen die hij van ons ontvangen heeft, ik heb al eens eerder erop gewezen dat het woord traditie, overlevering, ook een synoniem is daarvan. Hè? Dat wat als waarheid wordt doorgegeven, en ik roep het altijd in één adem, de bedoeling is namelijk niet dat wij het buskruid en het wiel en het zwarte garen weer overnieuw uitvinden. De bedoeling is dat wij onderwezen worden daarin, in die dingen, en dat hoeven we dus niet opnieuw uit te vinden. We moeten alleen die dingen toepassen. En daar gaat het maar om. Hè. En dat zijn inzettingen, onderwijzingen, geboden en wat voor woorden er nog maar meer voor zijn. Men zou daar binnen wandelen. Het woord ongeregeld is atactos. En tactos komt van tact. En nee, tact, dat is de maat. De maat slaan. Ander woord voor maat slaan. We zijn hier in de zaal van de muziekvereniging, toch of niet? De maatslaan, mooi woord voor de maatslaan. Takteren. De maatslaan. En ongeregeld wandelen, dat is dan uit de maat lopen. En u weet, het moet wel in de maat. En wij moesten het vroeger zingen trouwens. 1, 2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad, enzovoorts. En dan zei je gedacht dat juffrouw Rietkerk kwaad werd. Dat was niet best hoor. Oh, Rietveld. Nou ja, toe maar. Ongeregeld wandelen. In de maat lopen. Ik vind hem wel aardig. Dat is wat er feitelijk staat. Hè? Dat is een en dezelfde term. En u weet, in de maat lopen, helemaal exact gebeurt dat nooit. Maar ongeveer moet toch kunnen. Nou, daar gaat het om. Dat wil zeggen, we hebben een redelijk overeenkomende wijze van leven. Een christelijke wijze van leven waarbij genade en barmhartigheid en vergevensgezindheid aan de basis ligt van onze christelijke ethiek. Dat wil zeggen van onze levenswijze. Maar je moet eigenlijk bovenal zeggen, onze christelijke levenswijze bestaat primair hieruit dat we onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Onder het motto, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat maakt dat bepaalt ons leven. Ik heb trouwens geleerd, in de diverse bijeenkomsten waar ik als kind in verzeild raakte, dat als je niet wist wat je moest, een beslissing moest nemen, dan moest je je afvragen, wat zou de Heer Jezus doen? Ik vond het erg vroom, toen. Het was een jaar of 10, 11, 12, misschien 13, weet je veel. Zou de Heer Jezus dat doen? Maar ja, ik vond toen al, ja, hangt er maar vanaf hoe ze jou de Heer Jezus voorgespiegeld hebben. En wat ze van hem gemaakt hebben. Nee, zou de Heer naar de bioscoop gaan? Zou de Heer fietsen op zondag? Zou de Heer naar de kroeg gaan? Zou de Heer rolschaatst hebben als kind op maandag? Het leek mij allemaal niet. Dus ik denk, nee, als dat de norm is, ik geloof toch dat we... Achteraf begreep ik dat we op een veel te laag niveau dan dachten, maar dat zat aan onze leeftijd vast. Of het gewerkt heeft, weet ik niet, maar ik weet nu nog wat toen verteld werd, hè. En het is goed. Wat zal de heer doen? Je moet het alleen niet te laag inzetten natuurlijk, zulke dingen. Niet op al te laag niveau toepassen. Maar het is wel waar, wij zouden navolgers van Christus zijn. Daarom vind ik het nog steeds moeilijk om... hoe vertel je nou Bijbelse waarheid aan kinderen? Ik ben blij dat de anderen dat redelijk kunnen vertalen en op een bepaald niveau kunnen brengen. Maar ik vind het moeilijk, ja. Kijk, u weet wat er staat in Romeinen 6. Er staat, God zij dank dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer waaraan gij overgegeven zijt. Dat is Romeinen 6, vers 17. Het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Ja, dat is gewoon Christus zelf natuurlijk, hè. Gehoorzaam geworden aan. Maar naar wie horen wij? Naar wie luisteren wij? Dat voorbeeld der leer is namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En hij is onze regel. En we lopen in de maat met hem, om zo te zeggen. Hij is de norm voor wat wij doen en voor onze christelijke levenswandel. En als iemand de Heer Jezus Christus niet tot norm heeft, dan is zo iemand in de praktijk toch bedreigend. Of het kwaad kan, weet ik niet, maar bedreigend is het wel. Er zijn heel wat dingen die zijn principieel voor ons bedreigend, maar in de praktijk hebben we er niet echt last van. Heb u dat nog? We worden er niet zenuwachtig van. Van die bedreiging. We zijn er een beetje immuun voor geworden. Hopelijk. Maar voor degenen die er niet immuun voor zijn, ja, dan geldt meteen, onttrekt u aan zo iemand. En tot anderen hoeft dat niet eens gezegd te worden. Die onttrekken zich sowieso wel. Zonder verder bij na te denken, lijkt mij. Maar het idee dat we allemaal met elkaar door één deur moeten, ja, u begrijpt, dat kan helemaal niet met z'n allen tegelijk door één deur. He? Dat hoeft ook niet zo nodig. Ik bedoel, je moet die eenheid, die gemeenschap ook niet overdrijven. Wij zijn één met alle kinderen Gods. En in de praktijk van ons leven gaan we niet met alle kinderen Gods om. Dat kan namelijk niet. Het zijn er bovendien te veel. En ze wonen te ver weg. Dus we moeten toch enigszins selectief zijn. En de selectie die wij dan eventueel maken, ja, die maken we op persoonlijke titel. Dat wil zeggen, dat bepalen wij zelf. Dat wordt ons niet voorgeschreven. Dat moeten wij zelf weten. Want wat wij moeten leren, maar hier raken wij natuurlijk een gevoelig punt, wat we als kinderen gaan moeten leren, is namelijk onze eigen verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. That's it. En daar gaat van oudsher fundamenteel alle theologische discussie over. Waarom ook niet? In een ongelovige, in een niet-religieuze wereld gaat alle discussie ook daarover. Namelijk of de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven of niet. Over de vraag in hoeverre de mens een individu is enerzijds en in hoeverre hij anderzijds deel uitmaakt van een collectief. Is een mens een individu? Ja, nou laat hem dan. Maar ja, de anderen zeggen, nee, dat kan niet. De mens is een kuddedier. Hij moet een beetje samenleven, heet dat dan ook. En men moet verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Moet naar elkaar, hoe heet dat, loyaal zijn. Dat is een ander woord, dat ontschiet me. U weet wel, we moeten gezamenlijk elkanders lasten dragen enzovoort. En als je niet oppast, zit je zo in een commune. Waar je individueel niks meer hebt in te brengen. Maar waar dus wel degelijk een bestuur is en waar statuten zijn, zal ik maar zeggen, en wetten, en waar regels worden opgelegd. Daar gaat het altijd over. En in het christendom, onder christenen, precies hetzelfde. Alleen daar gebeurde het dikwijls nog geraffineerder. Omdat het daar, wat daar ook gebeurt, gebeurt altijd in de naam des Heren. Ja, dan moet het goed zitten, maar ja, dan heb je diezelfde tegenstelling hoor. Wordt gewoon meegenomen vanuit de wereld. Maakt de gelovige deel uit van een plaatselijke gemeenschap. Ja, dan moet u zich houden aan de statuten, aan de geloofsbelijdenis. Aan de formulieren van wat het maar was, van die formulieren weet u wel. Die hij moet ondertekenen, en, of althans waarvan hij moet beleiden dat hij ermee instemt. Dat heet geloofsbelijdenis. Dat heeft met de Bijbel niks van doen. Maar met die statuten wel, zal ik maar zeggen. En dan heb je nog een kerkelijk recht en een kerkelijke rechtspraak en een kerkelijke belasting. Dat is een staat in zichzelf en er gebeuren precies dezelfde dingen. Dus soms heet het iets anders, maar het is altijd precies hetzelfde. Moet de gelovige leven naar eigen inzicht? Nee, zeg maar, dat kan niet. Ieder doet dat goed is in zijn eigen ogen. Dat is in de Bijbel helemaal niet goed, hoor. Als iemand goed is, doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dat is ook zo. En dus moet hij een overheid hebben, zeg men dan. En dan kom je terecht bij de Calvinistische wijsbegeerte en weet ik veel wat allemaal waar je terechtkomt. Dat wil ik allemaal niet eens noemen. Maar daar gaat het altijd over. Dat is nog het oude klassieke verschil tussen links of rechts. Links plaatst de mens in een commune onder een overheid die alles bepaalt. Nee, dat is extreem links dan. En rechts is anarchie. Dat wil zeggen, ieder maakt zelf wel uit wat hij doet zonder zich van de ander ook maar iets aan te trekken. En in de praktijk raken de uitersten elkaar, maar die ga ik u nou niet uitleggen. Maar dit verschil, dat is dus klassiek in de wereld als zodanig en in het christendom ook. In werkelijkheid ligt de waarheid natuurlijk zoals altijd ook hier redelijk in het midden. Maar hoe het werkelijk is, is dit. Wij komen individueel tot geloof. Dat is een persoonlijke keuze. Want de mens is vrij daarin en draagt daarin dus ook verantwoordelijkheid. In Calvinisme heeft men dat afgeschaft. Daar heeft men gezegd, nee, het is God die uitverkiest. En je moet bekeerd worden, heeft men daaruit gevonden, in plaats van wat de Bijbel zegt, je moet je bekeren. Heb je het verschil? Je moet bekeerd worden, zo van, dat moet God doen. En als die het niet doet, mag je het zelf niet doen. En dus wordt de verantwoordelijkheid van je leven wordt weggenomen. En de hele strijd tussen Gomarus en Arminius en wat het maar was ook alweer allemaal, is precies ditzelfde. De vraag naar de eigen verantwoordelijkheid van de mens, dan wel de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen. En de Bijbel leert dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, in alle opzichten, en dat hij van daaruit, nadat hij eerst voor zichzelf gezorgd heeft, dat hij van daaruit eventueel wat zou kunnen betekenen voor anderen. Nou, dat is het dan. En als u mij vraagt, zo zou de samenleving ook in elkaar moeten zitten. Of het haalbaar is? Blijkbaar niet. Waarom? Omdat de mens een zondaar is. En daar werken dus die idealen niet. Waar zonde heerst, heerst de wet van Murphy. Die zegt, alles wat mis kan gaan, zal ook ooit misgaan. En misgaan is een synoniem voor zondigen, dat weet u toch, hè? Dus gewoon de wet der zonde. En dus, het gaat mis. Maar het neemt niet weg dat het ideaal bovenaan blijft staan. Dat wil zeggen, het ideaal blijft het ideaal. De ellende van idealen is dat ze onbereikbaar zijn gewoonlijk. En het andere is, je kan niet zonder. Je moet je ergens op richten. En het ideaal is dat we als gelovigen leven met de volle verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, de beslissingen die wij nemen enzovoorts. Daartoe worden we opgeleid van Gods wegen, van kindschap tot volwassenheid. Maar plaats ons dat in isolement? Nee, maar vanuit die positie van volwassenheid zouden wij, nou ja, zorg dragen voor elkaar. En dat is dus wat je in dit soort schriftgedeelten tegenkomt. En ongeregeld wandelen, anderen die ongeregeld wandelen, verhinderen ons weer om te komen tot volwassenheid. Wij dragen onze eigen verantwoordelijkheid namelijk. En ieder van ons zal de loopbaan lopen die aan een ieder van ons is voorgesteld. Of nog verder terug in de Korinthebrief. Wij maken deel uit van hetzelfde lichaam, dat is waar. Maar de voet is de hand niet en de, wat het maar was. En de neus is het oor niet of wat er maar staat precies dan, hè. Maar iedereen heeft zo zijn eigen gave of verantwoordelijkheid in datzelfde lichaam. En die het zo regelt is God zelf. Eén God, één Heer, één Geest die dat zo doet. En daar blijft het dan bij. Maar met de leiding zouden we ons niet bemoeien. Nou, dat is wat hier feitelijk geleerd wordt. En als je die dingen één keer beseft, heb je ook geen moeite met dit soort geboden, overleveringen, instructies, tradities, inzettingen, regels, normen, of hoe dat maar heten mag. Is dat wet? Ja, dat is wet, maar op deze manier. Het is onderwijs. Let erop hoe gij voorzichtig zoudt wandelen. Het is zoals Paulus schrijft aan Timotheus, dat hij in de eerste plaats voor zichzelf zou zorgen. Hebt acht op uzelf en op de leer, schrijft hij. En daarna voegt hij eraan toe, want dat doen, dus zult gij, enzovoort, velen behouden. Dat wil zeggen, ook voor anderen tot zegen kunnen zijn, eventueel. Die volgorde is dat, hè. En nooit andersom. Nooit van, ja, je bent nog wel een kind van God, maar nou maak je deel uit van een gemeenschap waarin anderen voor je moeten zorgen, anderen moeten jou lief hebben, anderen moeten jou de nodige verschaffen. Dat komt in de Bijbel allemaal niet voor. En ik denk dat degenen die ongeregeld wandelen, in de eerste plaats diegenen zijn die een claim leggen op ons en die zeggen, jullie moeten zorgen voor dit en jullie moeten zorgen voor dat. Ja, en die brieven die ik altijd weggooi, zal ik maar zeggen, die gaan altijd over, zijn gewoonlijk altijd klachten over andere mensen. Ze hebben mij niet goed behandeld. Ze hebben mij niet gegeven wat mij toekomt. Ze hebben mij onrecht aangedaan. Zij begrijpen mij niet, enzovoorts. Ja, hoor eens. Natuurlijk. Dat is, maar dat is het punt niet. Het punt is of wij anderen onrecht aandoen of niet. Of wij voor anderen zorgen of niet, enzovoort. Het gaat heus maar één kant op. Het gaat om de verantwoordelijkheid die wij zelf zouden dragen, in plaats van dat wij de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven bij anderen zouden leggen. Het zij bij God, dat is de leer van de uitverkiezing. Het zij bij ons kerkgenootschap of onze voorgangers of wat dan ook. Daar ligt die verantwoordelijkheid niet. Zij dragen verantwoordelijkheid voor hun bediening, waarin wij een rol spelen wellicht. Maar het neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor ons leven inderdaad ligt volkomen voor de volle 100% bij onszelf. En daarom moeten wij komen tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus en tot een persoonlijke overgave aan Hem, opdat wij in onze lichamen Hem en niemand anders zouden dienen. En dat is wat ons bindt dan vervolgens. En dat is de regel waaruit wij wandelen. De mensen die andere belangen hebben, dat wordt een logische wijze zichzelf dienen in plaats van de Heer. Ja, wij onttrekken ons daaraan. En ik heb één troost, gewoonlijk onttrekken zij zich ook aan ons. En daar zou je dan blij mee moeten zijn, want het maakt het voor ons ook een stuk makkelijker. Moeilijker wordt het als ze ongeregeld wandelen en ze onttrekken zich niet aan ons. Dan moet het andersom, dan moeten wij ons onttrekken aan hen. En dat is vaak een heel stuk lastiger. Nog steeds 2 Thessalonicenzen 3 vers 6. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder. Die gedachtegang, of dat beginsel, zo u wilt, komen wij op nogal wat schriftplaatsen tegen. Wij vinden onder dit vers ook enige verwijzingen. Dat zijn er overigens maar een paar. Maar het komt tamelijk vaak voor. Het meest bekende, beruchte, zijn de uitspraken in 1 Korinthe 5. Die worden gewoonlijk gebruikt als basis voor wat men in de praktijk noemt kerkelijke tucht. En ik ga er toch maar even naartoe. Omdat dit soort schriftplaatsen altijd precies andersom gelezen worden als dat het er staat. Dat heb ik feitelijk al gezegd. Wat men ervoor maakt is dat men degenen die ongeregeld wandelen, waaruit dat zou mogen bestaan dan ook, dat men die uit onze gemeenschap zou verwijderen, terwijl de werkelijke formulering in de Bijbel andersom is. Wij zouden ons aan de zulken onttrekken. Daar kan men echter in de praktijk niks mee, omdat er vanuit gegaan wordt dat wij als gelovigen leven in een bepaalde gemeenschap, in een bepaalde verbondenheid met elkaar. Wij gaan met elkaar om, op allerlei niveaus. En binnen dat niveau zouden wij ons onttrekken aan degenen die ongeregeld wandelen en niet andersom. Maar andersom is makkelijker, want andersom hebben we het ingepast in de kerkelijke traditie en allerlei kerkelijke regels of zelfs kerkelijk recht, want zo wordt dat genoemd. En met andere woorden, iemand die geacht wordt ongeregeld te wandelen, wordt dus het lidmaatschap ontnomen. Daar komt het in de praktijk altijd op neer, ongeacht hoe men het verder noemt, hè. Men weigert ze de toegang tot de bijeenkomsten, dan wel tot het avondmaal, weet ik veel wat. Excommunicatie heet dat plechtig. Maar dat is niet hoe het in de Bijbel beschreven wordt. In 1 Korinthe 5 vind je het voorbeeld van iemand die tamelijk ongeregeld wandelt. Hoe dat precies zit, daar ga ik nog niet op in. Per slot hoef ik niet 1 Korinthe 5 te bespreken met u. Maar er staat over dat hij, vers 2, daar staat inderdaad op dat hij uit het midden van u weggedaan worden, die deze daad begaan heeft. Maar het wordt daarna toegelicht. Paulus zegt, ik heb besloten, en jullie hadden het ook moeten doen, vers 5, de zulken over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Paulus verwijt niet de man die zich aan dit ongeregelde heeft schuldig gemaakt. Paulus verwijt de andere gelovigen dat zij zich niet hebben onttrokken aan zo iemand. Het verwijt is niet gericht aan degene die iets verkeerds gedaan heeft. Het verwijt is gericht aan degene die geacht worden daarin niet betrokken te raken, die zich daarvan hadden moeten distantiëren, heet dat. Die afstand hadden moeten nemen. En dat lijkt mij op zich duidelijk genoeg. Dat heet dezelfde over te geven aan de Satan. Dat wil zeggen los te laten. Als iemand een andere kant op wil, dan moet hij dat maar doen. Wij zouden ons op geen enkele wijze daarin mee laten slepen. En iemands anders leven zou niet het onze moeten beïnvloeden. Hetgeen het toch altijd doet als we ermee omgaan. Al was het maar omdat we er dan over praten met elkaar. En dan houdt het ons bezig. Dat is een van de methoden die de duivel ook trouwens gebruikt. Namelijk ons opzadelen met een bepaalde problematiek waaraan we niks kunnen doen, omdat het ons probleem niet was, maar van iemand anders. En wij zouden er dan wat aan willen doen, we zouden er wat aan moeten doen, het houdt ons bezig, enzovoorts. Dat laatste zou dus niet moeten. En het enige wat er overblijft is dat we ons dus distancieren. In gewoon Nederlands, dat we daar afstand, distantie, dat we daar afstand van nemen. Of met de andere uitdrukking dat we ons daaraan onttrekken. Als iemand niet goed wil, dan wil hij niet. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid feitelijk. Moet je daar dan niks aan doen? Misschien wel, daar zijn ook wel schriftplaatsen voor. Maar in de praktijk blijkt gewoonlijk dat er helemaal niks aan te doen is. Eenvoudig omdat mensen dat nou eenmaal zelf kiezen. En ook niet voor reden vatbaar zijn daarin. Wij vinden deze dingen trouwens iets uitgebreider wellicht in 1 Timotheus. Dat ligt voor de hand, want daar wordt geschreven niet aan de gelovigen in het algemeen, maar in dit geval aan Timotheus, daarmee trouwens ook aan Titus. aan degene namelijk die geacht worden verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente. En als er iemand dan initiatief zou nemen tot afscheiding of tot excommunicatie of wat dan ook, dan zijn het die lui dus, hè? Zoals Timotheus en Titus, om zo te zeggen. Van mijn part noemt hij ze voorgangers, want dat zijn ze. Maar aan Timotheus wordt geschreven in 1 Timotheus 1 vers 20. Daar vind je dezelfde uitdrukking als uit 1 Korinthe 5 die ik zojuist gelezen heb. Daar staat vanaf vers 18. Dit beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde, binnen die profetieën, binnen wat over hem gezegd is en tot hem gezegd is, dat gij in dezelfde de goede strijd strijdt, waarbij de nadruk, als u mij vraagt, ligt op goed. In de zin van dat gij de goede strijd strijdt. Strijd is namelijk kenmerkend voor het leven van elk mens, al was het maar de strijd om het bestaan. En wij zijn dan misschien strijders in dienst van Christus of krijgsknechten. Maar men zal wel begrijpen dat het daarbij gaat om een specifiek soort strijd en niet de algemene strijd die ieder mens kent in zijn leven. En dus dat gij binnen die profetieën de goede strijd strijdt, namelijk houdende in de zin van vasthoudende en dus bewarende, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende. Want sommigen hebben geloof verstoten. Dat komt nogal eens voor, hoor, in de diverse brieven. In deze helemaal. Lees maar even ditzelfde hoofdstuk, vers 5. Het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van het welk sommigen afgeweken zijnde zich begeven hebben tot ijdelspreking. Men laat het woord van God los en begint dan zelf te spreken met eigen ideeën, maar het heet dan ijdelspreking, omdat het niet het woord van God is. En daar komt de apostel op terug aan het eind van dit hoofdstuk, vers 19. Houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben, waarbij de zeevaart, om zo te zeggen, beschouwd wordt als een uitbeelding, als een metafoor feitelijk, van het leven van de mens. Dat is een bekend gegeven, dat wordt ook, in heel de wereld is dat een bekend beeld. Het leven is een strijd om het bestaan, zoals je dat hebt in een schip. Je moet zien dat je dat schip op die golven houdt, zodat het er niet in ten onder gaat. En je moet proberen de juiste koers vast te houden. En dat is met golven en zeestromingen en winden is dat redelijk problematisch. Vandaar dat het leven van de mens vergeleken wordt met een reis per schip. En zelfs zo sterk dat het Hebreeuwse woord voor ik, voor het individu, ook vertaald wordt gewoon met een schip. Ik ben een schip, als het ware. En daarom geeft de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. En scheepken onder Jezus' hoede. En vandaar dat schilderijen met schepen op ruw water spreken tot de verbeelding. Ook trouwens op rustig water. Was je leven maar zo. Het zou je gedacht zijn hoeveel mensen een schilderij van een schip op een of andere wijze in de kamer hebben hangen, omdat het hen boeit. En waarom het hen boeit, is omdat ze zich met dat schip kunnen identificeren op een of andere wijze. Dat is het, hè. Nou goed. Maar sommigen hebben van het geloof schipbreuk geleden. Onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, die ik, niet wij, die ik de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Dat wil zeggen, Paulus heeft zich aan hen onttrokken. Dat betekent in de praktijk dat hij met die lui niet wil omgaan en ook niet met ze wil spreken dus. Laat maar zitten. Gaan we niet aan beginnen, gaat ons niet bezighouden, gaat niet onze gedachten in beslag nemen. We willen er gewoon niet mee te maken hebben. Zo simpel ligt dat, hoor. Is dat dan niet rigoureus? Ja, maar je wilt toch je scheepje op koers houden? Moeilijker mag je niet zijn. We zijn verantwoordelijk primair voor ons eigen leven. En Paulus zegt, daarom moet je je soms aan anderen onttrekken. En hij herhaalt dat in 2 Timotheus 3. Waar staat vanaf vers 1, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, algemeen kennelijk ontleend aan de oudtestamentische profetieën, waarbij de laatste tijden een van de uitdrukkingen is ter aanduiding van de tijden sinds de opstanding van Christus. Ik zeg dat vaak, hè. Het Bijbelse begrip eindtijd is van toepassing op de nieuwtestamentische tijd. Die laatste dagen zijn dus begonnen bij de eerste komst van Christus. En er zouden aanbreken zware tijden, hetgeen uiteraard ook niet op tijd zelf slaat, maar de inrichting daarvan, wat er in die tijd gebeurt. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig. En laatdunkend is hetzelfde als laagdunkend. Ze hebben een laag idee over anderen. En ze zijn hovaardig, namelijk hoogmoedig. Ze hebben een hoge dunk van zichzelf. Lasteraars, dat is de uitwerking van laagdunkend. Men moet anderen zo nodig de grond intrappen om zichzelf te kunnen verheffen. Lasteraars, de ouderen ongehoorzaam. Logischerwijze, want de ouderen hebben het een en ander geleerd, mag je aannemen, in hun praktische leven. Aan levenswijze, maar men wil daarna niet luisteren, want men wil opnieuw het wiel en al die andere dingen opnieuw uitvinden, weet u nog. Men wil niks leren. De ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, breed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante, een vorm, een buitenkant, een façade, een imago, hebbende een gedaante van godzaligheid. Dat wil zeggen, de buitenkant ziet er nogal religieus uit, zeg maar, hè. Maar die de kracht derzelve, de kracht van die godzaligheid, verloochend hebben. En er staat er rigoureus achter, hebt ook een afkeer van deze. En letterlijk betekent dat, keert u ook van deze af. Want dat is het, het gaat me niet over een emotie, ergens een afkeer van hebben. Maar het gaat om het ding zelf, men zou zich ervan afkeren. Hebt ook een afkeer van deze, want deze zijn er die, enzovoorts. Dat zijn de lui die de waarheid tegenstonden of staan, gelijk Jannes en Jambres staat er. Ik vind het wel aardig allemaal hoe het er staat. En maar tegenovergestelde is in vers 10 van nog steeds 2 Timotheus 3. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden en al dat soort dingen meer. Waarin je in één klap weer ziet dat we navolgers zouden zijn inderdaad van Paulus en dus aan hem een voorbeeld zouden nemen. Met alle consequenties van dien, want dan zal men vervolgd worden, zegt vers 12. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. En die anderen, de boze mensen en bedriegers, zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. En bedenk dan dat de apostel niet maar spreekt over ongelovigen als zodanig, want dat hoeft hij allemaal aan Timotheus niet te schrijven. Dat is buiten beeld, zijn degenen die buiten zijn. Maar hij heeft het over degenen die binnen zijn, uiteraard. Hè? Onder de gelovigen, namelijk. Met als ultieme aanbeveling, vers 14. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, enzovoort. En dan volgt de beroemde uitspraak, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig, enzovoort. Heel de Bijbel. Vandaar dat je de ongeregelden ook meteen herkent aan het feit dat ze niet geneigd zijn heel de Bijbel te aanvaarden als het woord van God. Of gewoon, ze zijn niet geneigd, ook al beschouwen ze het als woord van God, dan willen ze niet al het woord van God aanvaarden. Dat komt natuurlijk ook veel voor. Maar hebt een afkeer van deze staten. En ik ben nou toch bezig, dus dan kan ik net zo goed nog even omslaan naar Titus, hoofdstuk 3, vers 8. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat geënstelijk bevestigt, opdat degene die God geloven, dat woordje aan staat er helemaal niet. Ik zou het niet weten wat het zou moeten betekenen, aan. Opdat degene die God geloven, zijn woord namelijk, zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn er die goed en nuttig zijn voor de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Wedersta. Niet zorg dat je de discussie wint. Laat staan, discussieer. Er staat wedersta de dwaze vragen. Men zou ze dus, tegenstaan, wederstaan. Men zou ze dus negeren, daar komt het op neer. Men zou zich niet laten verleiden tot die dingen die hier genoemd worden. Ze zijn namelijk onnut en inhoudsloos, ijdel. Ze dienen tot niks. En daarna nog sterker in vers 10, want vers 9 is nog wedersta de dwaze vragen. Maar vers 10 zegt, verwerp een ketterse mens. Verwerp een mens die met die dwaze vragen komt. Betekent dat, of met afwijkende opvattingen. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Dat wil zeggen, oké, één keer, twee keer dan, maar dan houdt het op. Want anders gaat het je leven bepalen, dat is niet de bedoeling. Toch? Het vervolg hierop is gewoon Hebreeën hoofdstuk 6. Het is namelijk onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest, maar al vallig zijn geworden, om hen te vernieuwen tot bekering. En ik zeg er altijd bij, er staat niet dat zij zich niet kunnen vernieuwen tot bekering, maar er staat dat wij hen niet kunnen vernieuwen tot bekering. Wat zou je ze ook moeten zeggen? Dingen die ze al weten, maar inmiddels verworpen hebben. Dat heeft geen zin, zulke dingen. En dus verwerpen ketterse mensen na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf, dat wil zeggen door zichzelf, veroordeeld. Zo iemand veroordeelt zichzelf. Hij weet namelijk beter, heeft beter geweten, maar heeft het afgewezen. In de eerste plaats, dat komt dus voor. En in de tweede plaats, wij kunnen er niks aan doen. En we zouden ons niet in dat soort zaken laten meeslepen. En ik kijk nog even in 2 Johannes. Vers 10, die woorden zijn ook tamelijk bekend. Vers 9. Een ieder die overtreedt en of namelijk niet blijft in de leer van Christus. De leer van Christus. Wie niet blijft in wat Christus geleerd heeft. Dit is een heel sterke ook. Omdat wel eens gedacht wordt dat de discipelen die apostelen werden, of dat Paulus vroeg of laat iets anders geleerd hebben dan Christus, dan de Heer Jezus Christus zelf. Maar hier staat gewoon, en ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Implicerend dat de discipelen en Paulus enzovoort gebleven zijn in de leer van Christus en niet wat anders geleerd hebben dan de Heer Jezus Christus, en implicerend ook dat het ook onmogelijk is dat daarna van Gods wegen iets anders geleerd zal worden dan wat de Heer Jezus Christus geleerd heeft. En als u denkt dat het toch wat anders was, dan heb u iets niet begrepen. Want dat staat hier gewoon. Makkelijker kan het al niet, hè? En dan vers 10, indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, die leer van Christus, dat wat Christus zelf geleerd heeft. Ontvangt hem niet in huis en zegt tot hem niet, zijt gegroet. Ave of wat het maar was ook alweer. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier staat. Ontvangt hem niet in huis. Kijk, dat, ik ben blij met zo'n formulering, want dan weet je wat het betekent, je onttrekken aan. Ontvangt hem niet, moet niet binnen je levenssfeer komen, moet daar buiten blijven. Zo simpel is dat. Want het gaat niet om dat wij al in de praktijk een soort eenheid kunstmatig bewaren of zo. Het gaat erom dat we leven in gemeenschap met onze Heer en Heiland. En ons laten vullen met zijn woord. En dat we dat gemeenschappelijk doen, ja, dat is zo, dat is ook de bedoeling. Zo werkt het trouwens ook. Want ja, dat is de uitwerking dan ook van de diverse gaven, heet dat in Korinthe bijvoorbeeld. Uitwerking van de diverse gaven in de gemeente. Dat wil zeggen, we doen dat ook niet in isolement of zo. We doen dat gemeenschappelijk. Maar wie dat niet wil, wie daar niet aan meedoet, ja, die hoort er niet bij gewoon in de praktijk. Kind van God of geen kind van God, maar die... Daar is geen sprake van praktische gemeenschap en wij zouden ons niet laten afleiden. En dat kunt u zelf bedenken als we ons bezig moeten houden met en moeten omgaan met al die gelovigen die zich in de praktijk van dat woord des Heren toch niks aantrekken. Betekent het dat wij er ook niet aan toe komen. Want dan hebben we wel andere zorgen. Ik tenminste wel. Ik kan er wel dagwerk van hebben. Van problemen met die en problemen met die. En dat is altijd wat. Soms leerstellig. Soms ook gewoon heel praktisch. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we ons richten op de Heer en zijn woord. Daar gaat het om. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, enzovoort. Die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Of u dan letterlijk mag zeggen, wees gegroet of niet. Het lijkt mij dat dat nog wel mag, al zou het letterlijk in strijd zijn met wat hier staat. Maar ik heb het idee dat dat het probleem niet is. Maar dat achter die termen veel meer schuil gaat. En daarna zeg ik, het is het niet voor niks Johannes die dat schrijft. En we zouden begrijpen dat er altijd veel meer achter steekt. Het gaat erom dat we met zo iemand niet omgaan. Onder het motto van vers 8 overigens, ziet toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Implicerend dat dat dus inderdaad kan, dat wij verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Maar er staat, ziet toe voor uzelf, op dezelfde wijze als Paulus aan Timotheus schrijft, hebt acht op uzelf en op de leer. Want dat doen de... Die heb ik niet gelezen met u, maar dat staat er echt, hè. En dan maar weer terug naar 2 Thessalonicenzen 3. Wat dat geregelde betreft, daar staat in vers 7, want gij zelven weet hoe men ons behoort na te volgen, zodat je in ieder geval kunt zeggen dat Paulus zelf de regel is. En voor zover het is in de maat lopen, letterlijk, dan is Paulus dus degene die de maat aangeeft, om zo te zeggen. Dat is de norm. Gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En nou, wat die regels betreft, die blijken toch ook op een heel laag niveau al te werken. Hè? Namelijk, wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Of dat letterlijk bedoeld is, waag ik ook altijd te betwijfelen. Het lijkt mij toch ook wat vreemd dat je de apostel Paulus te eten krijgt bij je en dat je hem ervoor laat betalen. Letterlijk. Lijkt me ook niet goed. Maar het gaat natuurlijk om meer dan dat, hè. Zoals hij daarna ook zegt in hetzelfde vers. Maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden tot last zijn. Het is het beginsel dat de apostel Paulus overal waar hij kwam, zoveel mogelijk blijkbaar, in zijn eigen onderhoud, in zijn eigen levensonderhoud voorzag. Ik denk altijd, hij hoefde niet elke avond heen en weer te reizen naar het hele land door, van links naar rechts. Hij woonde steeds op één plaats, gedurende maanden, soms gedurende jaren enzovoorts. En in de tijd die daarin overbleef, kennelijk, zorgde hij voor zijn eigen onderhoud. Wij weten in ieder geval dat hij in Korinthe werkte als tentenmaker. En iets dergelijks zal hij elders ook wel gedaan hebben. Hoe dan ook. Daarnaast overigens, om het meteen weer af te zwakken ook. Daarnaast overigens, hij ontving ook bijdragen van anderen. Dat wil zeggen, soms ontving hij financiële bijdragen, dan wel materiële bijdragen van gelovigen uit andere plaatsen. Maar hier spreekt hij over de situatie in Thessalonica. En hier zegt hij, ik heb dag en nacht gewerkt. Natuurlijk, bij wijze van spreken, hij moet ook ooit wel eens een keer geslapen hebben. Maar in het algemeen, hij is niemand lastig gevallen. Hij zorgde voor zijn eigen levensonderhoud. Moest dat? Nou, misschien niet. Maar waar hij voorbeeld is voor de gelovigen, kan het hier aangehaald worden. Wij worden geacht in ons eigen levensonderhoud te voorzien. En dat staat ook niet hier alleen, hè. Ik herinner mij in ieder geval een uitspraak uit Efeze. Dat is in iets ander verband trouwens. Maar uit Efeze hoofdstuk 4, vers 28, waar staat, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is, goed werkdoende, met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Let op hoe snel dit allemaal even gezegd wordt, hè. Dat wil zeggen, hij zou voor zijn eigen onderhoud moeten zorgen en daarmee bovendien nog in staat zijn om voor het onderhoud van anderen te zorgen. Zodat je ziet dat die zorg voor elkaar als gelovigen inderdaad ook betrekking heeft op materiële zaken bij gelegenheid. Nou, is dat niks nieuws? Want dat noemen ze in kerkelijke kringen gewoonlijk de diaconie. Dat wil zeggen de armenzorg, die is in kerken ook gewoon geweest. Al moet ik er meteen bij zeggen dat daar natuurlijk ook misbruik van gemaakt wordt. En dat mensen lid zijn en blijven van een kerk omdat ze van die kerk, leven zal ik maar zeggen, daardoor onderhouden worden. Bovendien wordt dat ook als verantwoordelijkheid van de kerk beschouwd na zoveel eeuwen in elk geval. Maar het is een algemeen Bijbels beginsel. Maar ik denk dat het in de eerste plaats ligt toch heus op het niveau van de individuele hulp onder elkaar gewoon. Hè. Dat zulke dingen soms ook geregeld worden van bovenaf. Dat is ook zo, dat kun je in de Bijbel ook nog wel terugvinden. Maar het gevaar is natuurlijk dat je daarmee inderdaad een organisatie, een kerkelijke organisatie aan het opbouwen bent. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Weer terug naar 2 Thessalonicenzen. Wij zouden niemand van u tot last zijn. Daar zijn natuurlijk meer schriftplaatsen waar de apostel Paulus dat vermeldt. Met name natuurlijk ook in de brief aan Korinthe. Want die Korinthiërs die waren ook nogal ongeregeld. En ook daar lezen wij dat de apostel Paulus tentenmaker was. Juist daar in Korinthe. Wij zouden niemand van u tot last zijn. En daarna relativeert ook hij dat en zegt niet dat wij de macht niet hebben, het recht niet hebben, niet dat wij het recht niet hebben. Dat is ook wat hij beschrijft, want u weet wie appelen vaart die appelen eet en gij zult de dorsende os niet muilbanden, schrijft de apostel aan Korintiërs. En daarna stelt hij de vraag, zorgt God voor de ossen? En het antwoord is nee, het gaat ook niet over ossen. Maar de bedoeling is dat degenen die het woord prediken ook daarvan zouden leven. Maar Paulus stelt de wijze waarop hij dat deed, namelijk op andere wijze in zijn onderhoud voorzien als voorbeeld voor de gelovigen in het algemeen. Niet dat wij het recht niet hebben, maar opdat we onszelf u geven zouden tot voorbeeld, precies zo staat het er, om ons na te volgen. De algemene regel voor de gelovige is dat hij in zijn eigen onderhoud kan voorzien. En zou voorzien. Dat is trouwens niks nieuws, want het is algemeen bekend dat degenen die gestudeerd hebben voor of studeren voor het een of andere onproductieve vak, dat die niettemin een ambacht, dat noem ik een productief vak, zouden leren. Onproductief? Nou ja, dat is iets waar je wel mee bezig kunt zijn, maar waardoor je op geen enkele wijze ook maar iets bijdraagt aan de economie, dan wel in de praktijk aan je eigen leven zonder dat. U weet toch hoe het is met het leven? Je bent bezig om je brood klaar te maken. De kost, heet zoiets, te verdienen. Maar er zijn heel wat dingen die daar letterlijk helemaal niets aan bijdragen. Ik bedoel, je kan een vak studeren als sociologie. En wat leer je dan? Oké, en heb je dat geleerd en wat doe je daar dan mee? Kan je daarvan eten? Draagt het iets bij? Produceert het iets? Zet het grondstoffen of om tot een bepaald product of zoiets? Bouwt het iets op? Dat bedoel ik, hè? Nee, want economie draait daarop, op productiviteit. Maar er zijn een heleboel vakken en vooral wetenschappen per definitie die volstrekt niet productief zijn, niet bijdragen aan de economie, op een of andere wijze dan ook. En de oude Joodse traditie, ik geloof daar buiten trouwens ook in de Griekse wereld hoor, was dat je kan wel zoiets gaan leren of bestuderen, maar het is niet productief. Dus je moet er een vak bij leren. Dat wil zeggen iets waarmee je dan de kost kunt verdienen. En dat vind je ook ongeveer in alle handboeken terug, als melding gemaakt wordt van Paulus, dat hij van hetzelfde handwerk was als Aquila. En, want ze waren tentenmakers van hun vak enzovoorts. En dan komt dit verhaal naar voren. Want je kan nou eenmaal je theologie gestudeerd hebben, maar ja, dat draagt niks bij. Dat is niet productief. Dus je moet op een of andere wijze nog een vak erbij leren. En er zijn heel wat legendarische zogenaamde denkers der mensheid, filosofen uit het verleden, die naast hun filosofische bezigheden gewoon een vak uitoefenden. Tentenmaker, schoenlapper, rademaker, hoe weet die? Rademaker, wieldraaier dan, dat is hetzelfde. Een of andere ambacht, iets technisch, gewoonlijk of wat dan ook maar. Of ze waren gewoon boeren. U weet wel, in het Oude Testament heb je er ook zo een, hè? Was het Amos, geloof wel. Die was een boer uit Tekoa, maar hij was profeet. Uit de twee stammen van Israël. Maar hij was profeet onder de 10 stammen van Israël. En toen ze zeiden, profeet, zus en profeet, zo ga hier maar weg. Toen zei hij, ik ben maar een boer uit Tekoa. En zo is het maar net. En Paulus was maar een tentmaker. Maar hij had wel veel geleerd. Zo werkt dat. En ik denk dat dat in het algemeen een goed beginsel is. Zou heel nuttig zijn voor de economie als we al die mensen die niet productief zijn toch productief laten worden, ze wat werk laten doen. Echt werk bedoel ik dan, hè? Nee, ik meen het serieus, ja. Echt wel. Vers 10, want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen. Ik zeg altijd, dat betekent gewoon aanbevelen. Hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. En dat is niet alleen een christelijk beginsel. De maatschappij zou er ook aardig van opknappen, denk ik, als dit zou worden toegepast. Ik weet wel, dan kijken de mensen aan, zal die dat nou menen? Ja, waarom niet? We hebben in Nederland altijd problemen, dat heeft elk land altijd, problemen met werklozen. En dan wordt er van overheidswegen, dat was vroeger zo, werd er van overheidswegen een of ander project op poten gezet. Want er waren arbeidskrachten zat, mensen die niks te doen hadden. Dus dat komt goed uit, die moeten onderhouden worden. Maar daar doen ze dan ook maar wat voor, dat is toch het probleem. Ze hebben geen werk. Nou, dan geven wij ze werk en dan verdwenen ze naar de veenkoloniën om het veen af te graven. De zogenaamde veenkolonialen. En iets later instantie werden ze gestuurd naar de Noordoostpolder. Ja, onderduikers ook in de Tweede Wereldoorlog. In een soort niemandsland doken ze daar dan onder. Maar het waren werkprojecten van de overheid gewoon, hoor. En daar moesten ze dus gewoon voor verhuizen. Is dat dan niet hard? Ja, dat is hard, maar er is niks verkeerds mee dat een mens moet werken om aan de kost te komen. Als hij dat niet meer beseft, dan is hij meteen een uitbuiter, want dat betekent dat andere mensen moeten werken voor hem, omdat hij aan de kost zou komen. Dan heb je dus personeel aan het werk. Dan ben je een parasiet. Dat is toch simpel? Want wij denken altijd maar dat er geld aan de bomen groeit, zal ik maar zeggen. Maar zo is het niet. Ik bedoel, ook je gewone voedsel, dat is het product van werk dat anderen moeten verrichten op een of andere wijze. En als we zelf niet in de voedselproductie betrokken zijn, oké, dan zijn we betrokken in de toelevering van landbouwmachines dan misschien of zo. Maar dat is economie. Productiviteit. Maar zoek het maar eens uit. Hoeveel vakken je vandaag nog productief zijn. En je moet erbij bedenken dat iets als administratie enzovoort is net zo min productief, hoor. Je kunt nog net zeggen, ja, maar het is nodig om anderen productief te houden. Dan zeg ik, oké, reken ik nog net goed. Maar hoeveel procent van alles wat administratief bezig is, is werkelijk nodig om het op gang te houden? Vaak denk ik, maar ja, dan wordt het cynisch natuurlijk. Vaak denk ik, de meeste administratie is alleen maar nodig om de overheid aan inkomsten te helpen. Voor de belastinggaring, daar komt het op neer. Want uw boekhouding is toch ook alleen maar om u te kunnen verdedigen tegen de overheid die van uw geld wil hebben? Zo is het toch? En waarom wil de overheid van uw geld hebben? Nou ja, onder andere omdat er zoveel zijn die helemaal niks produceren, maar in leven gehouden moeten worden. Nee, er zijn nog een paar dingen. Ja, het is ook de hoogmoed en de, hoe moet je iets zeggen, van de machthebbers, weet u wel. Die zo graag grote dingen willen tot stand brengen, die voor niemand enig nut hebben, maar die moeten fungeren als een monument van wat ze tot stand gebracht hebben. De overheid moet altijd geld hebben. Zo werkt dat, hè. Een groot deel van ons leven is daarop gericht. En het is niet productief, broeder. Dus hoe meer de overheid wil hebben, hoe slechter het gaat met de economie. Dat kan ik u zo zeggen. Dat is een bekend gegeven uit de geschiedenis. Met andere woorden, de overheid zelf helpt de economie naar de Filistijnen. En daarom gaat elke cultuur uiteindelijk aan zichzelf kapot. Zo werkt het. Op en neer. En daar komen de bekende golven vandaan in de diverse maatschappijen. Ze ontwikkelen zich en daarna gaan ze vanzelf weer ten onder. Vanzelf. Dat doen ze zelf. Maar goed, we hebben het hier over vaste, min of meer vaste Bijbelse beginselen en ze zouden voor ons ook gelden. De bedoeling is dat wij er alles aan zouden doen om inderdaad onszelf een inkomen te verschaffen en anderen niet tot last te zijn. Want ons streven zou namelijk nog hoger zijn, namelijk wij zouden in omstandigheden verkeren waarin anderen ons tot last zouden zijn. We zouden kunnen bijdragen aan anderen, dat is het idee. Waarom ook niet? Dat is wat de Heer doet. Zorgen voor ons. En wij zouden navolgers van Christus zijn. Onder het motto, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En daarnaast kan ik u er nog bij zeggen, maar goed, dat is psychologie eigenlijk, dat het wis en waarachtig bevrediging geeft als je je eigen onderhoud kunt voorzien en ook nog anderen zelfs kunt helpen. Dat geeft bevrediging in het bestaan. En andersom, als je moet leven uit de hand van iemand anders of van de overheid of van wie dan ook, of van een kerkgenootschap of zo, dat wekt altijd chagrijn op. Dat is niet opbouwend op geen enkele wijze. Dat geeft geen bevrediging. Dan leef je wel, maar waarom eigenlijk? Want je draagt immers niks bij aan de samenleving, niet in het klein en niet in het groot. Ik weet, dit is allemaal vereenvoudigd gesteld. Je kunt bij alles uitzonderingen bedenken. Maar dat moet je niet doen. Je moet eerst de hoofdlijn in de gaten houden. Begrijpen hoe die dingen in elkaar steken. En in onze relatie tot de Heer spelen deze dingen een overwegende rol. Onze eerste verantwoordelijkheid is niet om erop uit te gaan om het woord te prediken ten koste van alles. Onze eerste verantwoordelijkheid is in ons eigen levensonderhoud te voorzien en zorg te hebben voor elkaar. Onze natuurlijke verantwoordelijkheden te leren dragen. En daarna, en daarnaast, en daarboven, komt dan onze speciale positie als kinderen gods en als krijgsrechter van Christus en als custodians, zo heet zoiets, bewaarders zal ik maar zeggen, schatbewaarders van dat woord der waarheid. En dat is geregeld wandelen, in de maat lopen. Dat is niet de regel die de wereld ons oplegt, maar het is de regel zoals die geldt onder kinderen gods, als eerstelingen van een nieuwe schepping en als leden van het lichaam van Christus. Is het wet? Is het voorschrift? Moet het zo? Nee, u hoeft niet. Maar dan moet u wel de consequenties daarvan dragen natuurlijk. En anderen er ook niet van de schuld geven als er iets misgaat. En ook niet verwachten dat de Heer dan voor u zorgt. En wat in de wereld misschien niet werkt, omdat er inderdaad mensen zijn die in omstandigheden niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, dat geldt onder kinderen gods niet. Want onder kinderen gods geldt dat de Heer kracht verleent en ons de mogelijkheden geeft om te wandelen Gode welbehagelijk en dus volgens de regels. En mocht u echt niet in uw onderhoud kunnen voorzien en bent u van anderen afhankelijk, dan heb u nog meer verplichtingen naar de Heer toe om hem te dienen. Op een wijze die zeker kan, want God geeft aan een ieder van ons een bepaalde gave, een bepaalde verantwoordelijkheid, desnoods in het meervoud, binnen de gemeenschap van gelovigen. Want daar is onze wandel en daar ligt dus ook inderdaad onze verantwoordelijkheid. En onze bekwaamheid daartoe, zegt Paulus, is uit God die ons daartoe bekwaam gemaakt heeft. Dan was het niet een korte praktische preek, maar dat was een lange praktische uiteenzetting deze morgen. Dus u wordt geacht daar heel blij mee te zijn. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we hier mochten zijn ook deze morgen en dat we uw woord mochten openen. Dit keer met praktische aangelegenheden, maar we danken u dat u ook daar over gesproken hebt. En dat hoewel wij vreemdelingen geworden zijn voor deze wereld en terecht zijn gekomen buiten de legerplaats, niettemin ons mogen en kunnen onderwerpen aan die regels die u gesteld hebt. En we danken u daarom dat wij als uw kinderen ons door u mogen laten opvoeden en kunnen laten opvoeden, opdat we God welbehagelijk zouden wandelen. We danken u dat we mogen leven in uw kracht, mogen staan in uw kracht, mogen wandelen in uw kracht, in de wetenschap dat u ons alles verleent wat wij daartoe nodig hebben. Wij danken u daarom dat we uw kinderen geworden zijn en dat we op nuttige wijze onze levens mogen vullen en dat u ons wilt gebruiken tot verheerlijking van uw naam nu en ook in de toekomst. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, Vader. Wij danken u dat u ons bekrachtigd hebt opgewekt uit de dood met Christus, ons geplaatst hebt in de hemel met Christus, ons maakt tot koningen en priesters, opdat wij u zouden dienen. De rest van ons leven, voor eeuwig, in de toekomende eeuwen, maar vanaf nu. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, omdat u ons daartoe geroepen hebt en omdat u ons daartoe hebt uitgeleid uit de tegenwoordige boze wereld. En omdat we zouden wandelen in overeenstemming met die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij doen dus een beroep op de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Die genade waardoor wij vergeving van zonde hebben ontvangen, maar die genade ook waaruit wij dagelijks zouden leven. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.